Radio 1.
Weet ik veel?
Met Danira Boekristerkesidis.
Goedemiddag. Ik weet er zelf niet genoeg van om erin te kunnen geloven. Ik ben een echte dummy, zoals dat dan heet. Maar tegenover mij zit een echte kenner en een believer. Een Bitcoin-believer. Levi Hagebaard, welkom.
Bedankt, Danira, voor de uitnodiging. Goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, je bent schrijver van het boek Bitcoin voor beginners. En je noemt jezelf dus een echte Bitcoin-believer. Geef mij eens drie redenen. Kort, waarom ik ook dringend bitcoins moet gaan gebruiken?
Eén, bitcoins zijn schaars. Er zijn er slechts 21 miljoen. Dat is heel interessant. Twee, het is een technologie die razendsnel evolueert. En het is heel interessant om die te volgen. En drie, bitcoin laat u eigenlijk toe om verschillende aspecten in onze samenleving op een andere kijk eens te gaan bekijken. Politiek, economie, technologie. Dat is allemaal verbonden met bitcoin. En dat laat u toe om het eens vanuit een ander perspectief te gaan bekijken.
Oké, dat prikkelt mij om ons verder te verdiepen in de wereld van bitcoin. Je hebt nog een uur om de mensen te overtuigen. Dit is Weet ik veel. Heel fijn dat u luistert.
Bitcoins, do you know what I would buy? Get you that car you wanted, yeah, the one with a rear-wheel drive. You could teach me how to drift, I'd be so cool, no lie. And I'll sit there by your side as you whiz up the freeway close to 155. If I had 10,000 bitcoins, I would take us on a tour of all your favorite breweries up and down the coast and more. And we'll sample all your favorite beer and sit out in the sun. And slowly getting drunk all day, it's you and me, we're always having fun. Having lots of money, that won't make you happy. If you're super duper rich but all alone, it's having so glad that you share mine with me. If I had 10,000 Bitcoin, I would pay for you to fly, so you could get your license to soar up into the sky. On a private plane, so we could disappear at any time. We'll take a trip to Catalina Island or even to Hawaii. If you're super duper rich but all alone, it's having someone to share the dream. I'm so glad that you share mine with me. Go by where I don't work hard and I try to be the best that I can be. And when you're by my side, I don't need rocks and diamond pearls, 'cause I'm the richest girl in love alive. Money, money, I like money. It's fun when we've got some money. BTC, EMT, GOX, I'll keep on trading and I'll never stop. Wow. Until you tell me to, 'cause I wouldn't know what to do if it wasn't for you. Yeah.
Wat een leuk liedje. 10.000 bitcoins van Laura Saggers. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Door werken gaat het 10 minuten trager op de N31 naar Zeebrugge tussen de aansluiting met de E40 en Sint-Michiels. Op de A19 van Kortrijk naar Ieper is de afrit Ieper-Noord gedeeltelijk versperd door een ongeval.
De Natuurlijk, Bitcoin is een zogenaamde cryptocurrency die ook het internet tussen mensen verhandeld wordt via een blockchain protocol door middel van een peer-to-peer netwerk, waardoor de data kunnen worden uitgewisseld zonder centrale autorisatie. Ik heb geen idee wat ik net gezegd heb.
Ja, Jan-Jaap van der Wal snapt er ook maar weinig van. Bitcoin voor beginners, een boek van Levi Hagebaert en ook het onderwerp en mijn gast van vandaag. Ja, Levi, Jan-Jaap is niet de enige, denk ik. Ik heb trouwens mijn moeder verteld dat jij zou komen vandaag. En ze zei, dat is goed, hopelijk kan die jongen mij eindelijk eens deftig uitleggen wat dat nu eigenlijk is, die bitcoin, want zij snapt er ook niks van.
Ja, oké. Okay. Ik zal een poging doen om het iets eenvoudiger uit te leggen dan Jan-Jaap, hoewel de zaken of de termen dat hij gebruikt wel volledig kloppen.
Kan je het in één helder zin uitleggen? Wat is een bitcoin nu precies?
Ja, het is een digitale munt die schaars is en die eigenlijk werkt zonder tussenpartijen. Geeft dat dan een beetje een idee?
Ja, dus een digitale munt, dus dat snap ik al, die schaars is, er zijn er niet veel van. Mm-hmm. En het werkt zonder tussenpartijen. Wat bedoel je met tussenpartijen? Een bank dan?
Ja, inderdaad, een bank. Je moet een beetje vergelijken zoals contant geld. Als ik jou nu een briefje van 5 euro geef, dan hebben wij eigenlijk geen derde partij nodig of een persoon die transactie gaat gaan verifiëren. Wij weten allebei dat die 10 euro, wij kunnen dat checken als dat een authentiek eurobiljet is. Jij weet dat je hebt ze ontvangen en ik weet dat ik ze heb afgegeven, dus ze bestaat niet dubbel. Nu, op het internet is dat een beetje moeilijk, want alles is daar uiteraard digitaal en dus ook kan daar kopieën van gemaakt worden. Als ik jou een foto stuur, dan is dat eigenlijk een kopie van mijn foto. Als ik jou een bestandje stuur, is dat een kopie. Met geld wil je dat niet, dus op het internet heb je eigenlijk een tussenpersoon nodig die eigenlijk kan bijhouden van waar gaat het geld, wordt het eigenlijk gedebiteerd en waar wordt het dus gecrediteerd, waar komt het dan weer bij. En op die manier werkt eigenlijk Bitcoin zonder een tussenpartij, zoals een bank, die dat eigenlijk allemaal gaat gaan bijhouden.
Maar een bank die controleert dat ook, is dan bij Bitcoin is die controle dan ook wat weg? Of is dat niet het geval?
Dat is zeker niet het geval, want anders zou het wel leuk zijn. Dan zou iedereen gewoon bitcoins op zijn of haar rekening kunnen
zetten. Ja, want hoe weet ik dat jij mijn bitcoin stuurt en geen kopie?
Voilà, inderdaad. Daar heb je eigenlijk een heel netwerk over van, gebruikers. En die hebben allemaal die zijn eigenlijk allemaal een bank op zich, laat ons zeggen. En die gaan allemaal zelf die transacties gaan verifiëren. Er is dus niet één centrale partij die transacties verifieert, maar er zijn er letterlijk tienduizenden overal in de wereld die allemaal diezelfde transactie gaan verifiëren. Dus op die manier ben je niet afhankelijk van één bepaalde partij, maar eigenlijk van verschillende meerdere die allemaal jouw transactie die je gaat gaan doen, gaat gaan bekijken. En zo ben je dus ook niet afhankelijk van één bepaalde partij.
Ah ja, en wie zijn die? Kan ik zo iemand worden die dat dan verifieert of controleert?
Ja,
of,
uiteraard. Dat klinkt allemaal heel abstract misschien, maar in essentie is dat heel eenvoudig. Het is een beetje software downloaden op je computer, de Bitcoin software. En als je de Bitcoin software downloadt, dan heb je eigenlijk een volledige historie van alle transacties die ooit hebben plaatsgevonden. Het is niet meer dan eigenlijk een Excel-lijst van alle transacties. En daar kan je dus eigenlijk zelf gaan verifiëren, oké, heeft persoon A bitcoins overschrijven naar persoon B. Had die persoon initieel bitcoins op zijn rekening staan? Zo ja, dan lukt dat. De totale som van al die transacties, komt dat nog altijd neer op 21 miljoen? Dus er zijn allerlei checks die kunnen worden gedaan.
Ah ja, want er zijn 21 miljoen bitcoins, dat zei je het begin van het programma. Maar dus eigenlijk even concreet maken, hè, want ik kan je volgen, je legt het heel goed uit, maar het blijft voor mij een beetje een vaag thema. Ja. Ik heb een bitcoin, ik verkoop die aan jou, dan kunnen wij dus in die software zien dat ik die bitcoin, en dat een echte bitcoin is, aan jou heb doorverkocht. Dat is het eigenlijk.
Je kunt echt op een openbare databank gaan zien dat er één bitcoin is verplaatst van een adres naar een ander adres.
Ja. Oké. Want het is enkel online, hè? De bitcoins bestaan niet echt. Het is zwevend in de air. Space.
Oh ja, heb je ooit het geld op je zichtrekening proberen te knuffelen of vastpakken?
Dat lukt natuurlijk ook. Nee, ik zou dat wel graag willen,
maar tegenwoordig is alles digitaal. En bitcoins, je kunt ze inderdaad niet fysiek een bankbiljet hebben. Ja.
Nee. Dus het brust een beetje op vertrouwen ook van de gebruikers onderling dan. Dat als ik een van jou koop, dat echt een bitcoin is en geen kopie. Of die kopieën kunnen niet. Die software houdt dat dan
tegen. Dan heb je gewoon een andere versie eigenlijk. Ah, ja. En dat noemen we dan eigenlijk alternative coins. Altcoins zijn dat ook wel. En dat zijn dan eigenlijk andere versies. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, die bitcoin met die regels, die staan mij eigenlijk niet aan. Laat mij daar gewoon een andere versie van maken. En dan, er is bijvoorbeeld zo iemand, Charlie Lee, dat is een developer. En die zei vroeger van, ik ga een andere versie maken. En ik wil dat er 4 keer zoveel meer bitcoins zijn, 84 miljoen. En hij heeft Litecoin gemaakt. En Litecoin is eigenlijk een altcoin, noemen we, een alternative coin, die eigenlijk een kopie is van bitcoin met wat andere regels.
Dus dat kan ook.
Ja.
Oké, want dan nog even, want die bitcoins die komen van ergens... Hoe graag... Want ik heb eens gehoord ooit, het heeft te maken met... Je kan het vergelijken met goud dat gedolven moet worden. Zo moet je bitcoins ook gaan graven, minen. Wat is dat precies?
Ja, wel, we zullen dat ons niet verliezen in alle technische details. Ik vergelijk het soms like, met een... We kunnen allemaal met een auto rijden, maar ook niet iedereen moet weten hoe dat die motor nu precies werkt. Beetje hetzelfde met bitcoin, want er zijn heel wat technische aspecten aan. Inderdaad, het klopt perfect wat je zegt. Op dit moment zijn er dus eigenlijk 21 miljoen bitcoins. En er zijn er al iets van een 18,6, als ik me niet vergis, in circulatie. Met andere woorden, er zijn er nog 2,4 miljoen die moeten gedolven worden. Beetje zoals goud. Dat je zegt van, we hebben een x-aantal ton goud in de wereld en er zit nog een beetje in de grond. Die moet eigenlijk ook gedolven worden. In tegenstelling tot dat je eigenlijk in de grond gaat hakken naar goud, zijn dat eigenlijk... bedrijven die hele grote datacenters hebben draaien en die eigenlijk wiskundige puzzels gaan oplossen. En in return krijgen zij eigenlijk daarvoor bitcoins. Nu kan je vraag stellen van, ja, waarom zouden zij dat doen?
Ja.
Eigenlijk, miners zijn de boekhouders van heel het bitcoin-netwerk. Zeg maar de guardians, de bewakers. En zij gaan eigenlijk...
Van de bitcoin-kluis.
Van de bitcoin-kluis. Ja, je zou het een beetje zo kunnen zeggen. Zij gaan eigenlijk het netwerk gaan beveiligen. De miners zorgen ervoor dat bijvoorbeeld transacties die gebeuren niet kunnen teruggedraaid worden. Als ik jou een bitcoin stuur en je hebt die ontvangen en dan zeg ik plots, ja, maar ik wil die transactie toch niet doen, ik heb mijn goederen gekregen, maar ik wil mijn geld ook terug, dan zouden we die transactie voor het kunnen terugdraaien. Miners gaan ervoor zorgen van, kijk, nee, zij gaan dat bewaken en zij gaan zorgen dat dat zomaar niet kan teruggedraaid worden. Dus die miners hebben een heel, heel belangrijke functie in het bitcoin-netwerk, zodat bitcoin niet gehackt kan worden of aangevallen worden. En bitcoin bestaat nu 12 jaar. En in die tijd is het nog nooit gehackt geweest eigenlijk. Wat toch wel...
Dus het is een goed beschermd systeem.
Wel, zeker als je weet dat ondertussen alle bitcoins samen nu 500 miljard waard zijn, is het toch niet niets. Dus.
So far, so far, till dawn.
Lights van Ruben Blok.
Radio 1.
Weet ik veel?
Vandaag een voor mij toch heel moeilijk onderwerp. Bitcoin met Bitcoin-believer Levi Hagewaard. Levi, even terug naar het begin. De geboorte van de Bitcoin. Wanneer en wie is zijn moeder of vader?
Ah, wel. Bitcoin is eigenlijk gelanceerd geweest door een white paper. Dat is eigenlijk een document van 9 bladzijden waarin eigenlijk heel Bitcoin staat uitgeschreven, zowel vanuit een economisch standpunt, van waarom, wat zijn de motieven, als een technisch standpunt. Dat is online gezwierd op een forum en een mailinglist. In oktober 2008 was dat. Mensen zijn beginnen oppikken, heel veel kritiek opgekomen natuurlijk. En dan een paar maanden later, begin januari 2009, heeft diezelfde persoon die die whitepaper online had gezet, ook de software daarvoor mee online gezet. En kijk, gezegd van kijk, dit is een voorstel, dit is een initieel idee. Iedereen die wil, mag hieraan meewerken. En dit is eigenlijk het doel, of dit is eigenlijk de oplossing voor het huidige financiële systeem. Bij sommige mensen sloeg dat aan, bij andere mensen uiteraard niet.
Het was dus eigenlijk een voorstel tot het gebruik van een nieuw betaalmiddel.
Betaalmiddel is eigenlijk al een volgende stap. Laat ons zeggen dat het eerder een alternatief is voor het huidige financiële systeem, laten we zeggen. Zijnde voor bijvoorbeeld, laten we zeggen, je geld op je spaarrekening die je bijvoorbeeld hebt staan. Wel, we weten allemaal, de banken rekenen binnenkort, gaan ze negatief interest aanrekenen. En we zitten ook allemaal met inflatie, daling van onze koopkracht, de prijzen in de winkels worden duurder. Dat komt allemaal doordat eigenlijk het traditionele geld niet eindig is en dat er meer geld in circulatie komt. Satoshi Nakamoto, dus eigenlijk de pseudoniem achter deze whitepaper, we weten niet als dat één persoon is, als dat een man of een vrouw is, als het Elon Musk is of een groep van personen, dat weten we helemaal niet. Dat doet er eigenlijk ook volledig
maar
niet
dat
toe.
Dat is dus de bedenker van die whitepaper en van de bitcoins, Satoshi Nakamoto.
Hij of zij hebben dat
die
geschreven.
Die persoon of personen gaan bij de naam van Satoshi Nakamoto.
Ja, dat klopt inderdaad.
Okay. En die is dus op een dag opgestaan en die dacht, ik ga een nieuwe munt eenheid uitvinden en ik ga daar moeilijke wiskundige codes voor verzinnen en dan moeten mensen die gaan uitgraven en de wereld is daarin meegegaan.
Zo zou je het heel kort kunnen omschrijven, ja, inderdaad. Het is natuurlijk niet zomaar ontstaan uit een vacuüm. Er waren al heel veel voorstellen gebeurd, begin jaren 90, door eigenlijk een groep dat we noemen cyberpunks, die eigenlijk zeiden van kijk, sinds het internet, het enige dat we nog ontbreken is eigenlijk een digitale munt die ook leeft op het internet. Er zijn daar heel wat voorstellen voor gedaan, maar niets is eigenlijk succesvol uitgegroeid. En wat Satoshi Nakamoto heeft gedaan, is die verschillende voorstellen die al bestonden, samengepuzzeld en eigenlijk gezegd van kijk, dit is Bitcoin. Want de innovaties die gebruikt worden, zijn niet volledig nieuw. Die bestonden eigenlijk al voordien. Nu, die technologie is volledig open. Die heeft de software online gezet. Iedereen kon dat downloaden, iedereen kon die code inkijken. Dat heeft geen geheimen. En dus mensen zijn daar ook dingen beginnen aanpassen, voorstellen gaan doen van kijk, misschien moeten we die bepaalde functie op die manier oplossen of dat bepaald zo. En zo heb je eigenlijk een wereldwijde community die constant die code verifieert, die constant alles bekijkt. Mm-hmm. En zo eigenlijk leeft Bitcoin en evolueert die technologie ook.
Maar het is dus eigenlijk toch maar omdat een grote groep mensen erin gelooft dat het kan bestaan.
Ja? Dat is de definitie van geld.
Van geld, ja. Dat is bij geld eigenlijk ook zo. Dat is, ja, maar ja, het is weet ik veel. Hè. Domme vragen.
Mogen, nee. Zeker, dat is super.
Nee, maar het is, want ik vraag me dan af, is het nu het goede moment dan om te beleggen in bitcoin? Of was ik beter 10 jaar eerder geweest toen Satoshi Nakamoto het is beginnen uitrollen?
Wow, ja. Het beste moment was inderdaad toen als het werd uitgerold. Het tweede beste moment is nu.
Ja, toch? 13 jaar later.
Ja. Ja, inderdaad. Wel, ik ben er zelf een paar jaar geleden in gerold, eigenlijk, laten we zeggen. En ik vond het toen op dat moment persoonlijk een veel groter risico dan nu. Omdat het nu veel duidelijker is waarvoor Bitcoin dient, waarvoor Bitcoin een oplossing kan bieden eigenlijk. En de verschillende actoren die we eigenlijk hebben, die eigenlijk ook allemaal interesse tonen in Bitcoin, waardoor dat de koers eigenlijk op dit moment nog laag staat in mijn ogen. En het,
hoeveel is een bitcoin? Want eigenlijk betaal ik een bitcoin, geef ik geld om een ander betaalmiddel in ruil te krijgen, namelijk een bitcoin. Als ik nu 1 euro geef, hoeveel bitcoin krijg ik dan?
Oh, voor 1 euro? Dat lijkt me een beetje moeilijk. Maar zeg dat 1 bitcoin, ik denk ongeveer 37.000 of 38.000 euro waard is op dit moment, 1 bitcoin. Oei. Maar je hoeft natuurlijk geen 1 bitcoin te kopen. Een bitcoin kan je opdelen in kleinere eenheden. De kleinste eenheid binnen Bitcoin noemen we een Satoshi, naar Satoshi Nakamoto. En die kleinste eenheid, een Satoshi, is eigenlijk een 100 miljoenste van een Bitcoin. Ah, ja. Dus om op je vraag te antwoorden, ja, je kan perfect voor 1 euro aan Bitcoins kopen, maar dan zal je 0,000
zoveel Satoshis.
Ja, Bitcoins hebben inderdaad. Ja.
Dus, maar jij zegt, is nu de moment, omdat het waarschijnlijk niet zoveel... Want dat is de angst die veel mensen hebben, dat gaat zo naar boven en dan daalt dat weer en dan stijgt dat weer. En het is zo precies een beetje een labiele munt. Je kan er niet echt op rekenen dat dat goed afloopt. Maar wel, nu is het een goede moment, dus denk jij?
Daarvoor vind ik kennis superbelangrijk. Ja. Ik zou zeker niet aanraden om te investeren vooral dat je iets van kent. Leer bij. Zet u er eventueel een keer een weekend aan. Lees artikels, lees een boek. Luister naar podcasts. Er is heel wat gratis informatie beschikbaar. Ook op mijn website vind je heel veel informatie. En dan kan je eigenlijk... dan kan je eigenlijk zelf voor jezelf de conclusie of de beslissing gaan maken als het al dan niet iets voor u is. Ja. Want het ding is, als je nu eenmaal niet weet wat je hebt gekocht en de prijs daalt, dan ga je eigenlijk met je gevoel gaan handelen. Een beetje schrik krijgen, emotioneel. En dan kan je eigenlijk wel op het verkeerde moment gaan verkopen. Dus net zoals elke investering moet je onderzoek doen.
Of elke belegging, ja. Want de waarde van een bitcoin, dat schommelt zo... hoe wordt dat gecontroleerd? Wie is dat echt vraag en aanbod? Ook
dat is
gewoon
puur 100% vraag en aanbod, inderdaad. Ja. Net zoals dat je een aandeel hebt, net zoals dat de goudprijs wordt gedaan, heb je inderdaad mensen op elk moment van de dag kopers en verkopers. En als zij elkaar vinden, dat is eigenlijk de prijs die wordt vastgelegd. Ja. Ja.
En wat is eigenlijk het eerste dat ooit gekocht is met Bitcoin?
Er zijn verschillende verhalen rond. Het meest bekende verhaal is eigenlijk 10.000 Bitcoins die werden betaald voor 2 pizza's en een flesje cola. Time we could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too. And I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck? 'Cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun when we were drunk, and it was fun, fun, fun when we were laughing. It was fun, fun. That I've ever been, and I'll say I no longer feel I have to be James Dean, and she'll say yeah, well I feel all pretty happy too, and I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you. And it'd be love, love, love all through our bodies, and love, love, love all through our minds, and it'd be love, love, love all over her face, and love, love, love all over mine. And though moments are just in my head, I'll be thinking about them as I'm lying in bed, and I know that admittedly they might not even come true, but in my mind I'm having a pretty good time with you. Oh, in 5 years' time I might not know you, in 5 years' time we might not speak of. You go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love.
No and the whale in 5 years' time.
Ik voel een soort bitcoin stress. Je hebt continu het idee dat je geld aan het verliezen bent. Oké, ik heb geen bitcoins, maar continu, oh, ik had in moeten stappen. Elke week.
Elke krant staat er wel iemand. Deze 17-jarige puber uit Hogeveen kocht op zijn 16e 10 bitcoins. En nu is hij 18.
Ik probeer nu mijn vrienden te bewegen dat we met z'n allen bitcoins gaan kopen. Zodat als we geld verliezen, dat we ook met z'n allen, weet je. Niet dat
ik de enige ben die schat. Ik doe gewoon mee.
Ja, maar jij bent geen vriend.
Een fragmentje uit Dit was het nieuws van Avrotros. Levi Hagebaert, schrijver van Bitcoin voor beginners, zit in de studio. Levi, ervaar jij soms bitcoin-stress?
Ja, je zou het dan wel kunnen noemen. Zeker als er... er zijn altijd verschillende aspecten die erin komen. Alhoewel, ik moet wel toegeven... het komt altijd in cycli. En je ziet eigenlijk wel, de zaken die nu ook altijd bijvoorbeeld terugkomen, die hebben wij vorige cycli ook al gezien. We noemen dat in de Bitcoin community FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Zaken zoals, de landen gaan het meer gaan reguleren. Of sommige landen gaan het gaan verbieden. Of het zal helemaal naar nul crashen en iedereen gaat verkopen. Die zaken komen altijd wel terug, maar... het is goed om daarvoor een goede basiskennis te hebben en ook niet met te veel geld in te zitten.
Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar ik vroeg me af, heb jij zelf eigenlijk veel bitcoin? Zeg je bitcoin in meervoud of bitcoins?
Bitcoins, ja.
Heb je veel bitcoins?
Veel bitcoins. Wel, er is zo één uitspraak dat je zegt in de bitcoin. Je spreekt over bitcoin, maar je zegt nooit hoeveel dat je er hebt. En ik heb zelf ook natuurlijk cryptomunten in het algemeen. Dus ja, zeker.
Maar hoeveel dat... Ja, want ik heb net gehoord dat één bitcoin 30.000 euro waard is. Ja. Is het in die grootorde jouw bitcoin?
laten we zeggen, ik ben erin gestapt in 2016. Dus bitcoin stond ook al enkele duizenden euro's. Dus ik ben zeker geen investeerder van het eerste uur. Zoals mensen die inkochten aan 30 euro of aan een paar euro's, die letterlijk tientallen bitcoins hebben.
Dat waren de chansaars eigenlijk.
Ze hebben ook een groot risico genomen ergens. Hè. Dus geld insteken, iets dat nog volledig nieuw is, dat nergens in de media kwam, dat... niet zo bekend was.
Het is durven eigenlijk.
Ja, het is een beetje alles.
Er is een vraag van de luisteraar, Emiel, en die zegt... De euro heeft een onderliggende waarde van de wereldwijde economie. Bitcoin heeft geen enkele onderliggende waarde. Mm-hmm. Dus.
Ja. Want
geld, euro's en zo, dat is gebaseerd op goud, hoeveelheid goud... dat er is, of dat was vroeger toch? Hier is het zoiets ontastbaars, precies.
Ja, wel, het goud dat in de kluis ligt, dat is natuurlijk een fabeltje. Jaartal. In 1971 heeft president Nixon eigenlijk de goudstandaard afgeschaft. En sindsdien is eigenlijk ons geld niet meer gekoppeld aan het goud die in de kluis ligt van centrale banken. Dus die twee leven eigenlijk compleet los van elkaar. Gekoppeld aan de output van de wereldeconomie. Inderdaad, de wereldmunt is dat inderdaad zo. Maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld met goud? Hoe heeft die dan zijn onderliggende waarde? Waar geldt goud dan eigenlijk zijn waarde vandaan? Als je die lijn doortrekt, dan is het altijd natuurlijk zo dat wij de conclusie zijn gekomen van een gemeenschappelijke geloof dat we hebben in een munt, dat we er in de toekomst nog steeds mee gaan kunnen betalen en dat niemand het ook accepteert.
Ja. Dus de onderliggende waarde is eigenlijk geloof en vertrouwen.
Ja. Als wij morgen allemaal niet meer geloven in de wereldeconomie en dat er... een derde wereldoorlog zal uitbreken, dan kan ik me inbeelden dat de goudprijs heel sterk zal beginnen stijgen, net omdat iedereen uit het fiat-geldsysteem, noemen we dat, zal uitstappen, omdat er al gevallen zijn van gekend, van bijvoorbeeld de Duitse mark na de Eerste Wereldoorlog, die gigantisch veel is gestegen. Maar we zien het ook bijvoorbeeld in Argentinië, waar daar de Argentijnse pesos gigantisch veel in waarde daalt eigenlijk, omdat daar het geloof in die economie wat lager is en daardoor dus ook die munt in waarde gaat gaan dalen. Dus,
en dat heeft bitcoin dan minder effecten van inflatie? Jawel, ook. Dus,
niet van inflatie. Het is veel sterker van het geloof van mensen die erin hebben. Daarvoor Bitcoin is ook een start-up currency. Mensen kennen het toch niet zo hard. Dus mensen zijn ook veel sneller geneigd om op die koop- en die verkoopknop te gaan klikken, waardoor die munt ook veel onstabieler is. Daarmee denk ik ook van, we moeten dit allemaal nog wat tijd geven. Bitcoin is nog niet klaar voor de wereld en de wereld is nog niet klaar voor Bitcoin.
Op welk moment was jij volledig overtuigd van het nut van Bitcoins? Herinner je dat moment nog, dat je dacht, ja,
well,
het is de toekomst?
Ja, ik wou eigenlijk naar een event gaan in Bali. En dat was een event die in 2017 doorging. En zij aanvaarden gewoon creditkaart of een overschrijving. Nu, het probleem was met de creditkaart, op een of andere manier lukte dat niet. En de overschrijving ging meerdere dagen onderweg zijn. En ik dacht, als ik me niet vergis, 12% of 13% kosten kwijt zijn. Het event was bijna snel uitverkocht, dus dat geld moest daar snel toekomen. En ik was dan aan het mailen met de organisator en die zei van kijk, anders schrijf het over in Bitcoin. Ik had op dat moment, ja, wist ik nog maar net van dat ik Bitcoin ook was. Dus ik schreef dat geld over in Bitcoins. Dat was daar 2-3 seconden later aan de andere kant van de wereld. En ik kreeg een paar minuten later de e-mail met de bevestiging van mijn ticket. En ik dacht van, wauw. Bitcoin werkt, gaat mega snel, veel goedkoper.
De banken zullen nu graag bezig worden nu.
Ja, innovatie gebeurt op allerlei vlakken. Hè. Dus ik denk ook, ja, elke sector moet innoveren. En je kan doen alsof dat je neus bloedt, maar vroeg of laat zullen ze toch ook mee moeten.
Er is een luisteraar die vraagt, Koen, als je een nieuwe auto koopt met een bitcoin, betaal je dan btw op de aankoop?
Goh, goeie vraag. Ja, ik weet dat er op bitcoins geen btw zijn. Maar als je dus eigenlijk een aankoop gaat gaan doen, dan moet je in principe, denk ik wel, btw betalen op die wagen. Welk betaalmiddel je nu ook gebruikt. Oh, ja. Maar ik ben natuurlijk geen fiscaal advocaat, dus pin me er zeker niet op vast. Maar
vraag voor een fiscalist dan.
Ja, inderdaad. Ja. Maar er is geen btw's op Bitcoin. Dus als je bitcoins koopt, moet je daar geen btw dus inderdaad op betalen.
En er is nog iemand die vraagt, Lies, wat als ik 20.000 euro in bitcoins investeer en kom te overlijden? Moet je daar dan geen successierechten op betalen? En ja, wie erft dat dan?
Ik denk dat je niet kan vrijgesteld worden van successierechten. Sowieso, als je komt overlijden, moet je sowieso die successierechten betalen. De vraag is eerder van, je moet ervoor zorgen dat je nabestaanden ten eerste weten dat je bitcoins hebt en dan ten tweede ook aan kunnen effectief. Want dat is nog een aspect dat we niet over hebben gesproken, maar ook, ja, je hebt zoiets als wallets waar je bitcoins op bewaart. En je moet natuurlijk, die mensen moeten ook weten hoe dat ze daar aan kunnen.
Ja, en vooral, dat daar mag niks mee misgaan.
Hier ligt ergens de harde schijf van James Howells, een IT-technicus uit Wales.
Weet ik veel?
De arme man gooide ze op een onbewaakt moment weg. Pas veel later ontdekte hij dat de bitcoins die hij op zijn harde schijf verzameld had, vreselijk veel in waarde gestegen waren. Nadat hij van de schok bekomen was, stapte James naar de vuilnisbelt waar de harde schijf was terechtgekomen. Maar die is groter dan 2 voetbalvelden en de schijf kan meer dan 1 meter diep zitten. Definitief verloren maakte ze hem daar duidelijk.
Ja, je moet dus wel opletten waar je harde schijf legt, dat je ze niet kwijtraakt. Levi, heb jij jouw harde schijf ergens veilig opgeborgen in een kluis?
Als ik me dit verhaal goed herinner, hebben ze effectief een hele zoekopdracht inderdaad gedaan om dat te gaan opzoeken. Maar ze hebben het nooit gevonden. Ja, dat is natuurlijk in het verleden, ja, bitcoins hadden geen waarde. Dat was misschien 10.000 bitcoins, dat zou al heel lang geleden zijn. Maar stel je nu, ze hadden 1 euro waarde of zelfs minder. Mensen hechten daar niet echt zo veel belang aan. Ondertussen is dat heel veel geëvolueerd en zijn er heel veel backup-mogelijkheden en is het wel een stuk veiliger allemaal geworden. En gaat de community ook mensen die nieuw zijn eigenlijk in de Bitcoin-wereld veel beter gaan begeleiden ook met dit allemaal. Maar er zijn dus heel wat verschillende opties om dit type van voorvallen te voorkomen.
En wat is jouw optie? Wat doe jij om ze te beschermen?
Wel, je hebt zoiets als een hardware-wallet. En dat is eigenlijk, je kan dat niet meer vergelijken dan een USB-stick. En daar staan eigenlijk je sleutels op, net zoals die harde schijf. Nu, met dat verschil kan je dus ook backups gaan nemen, zoals die sleutels waar ik net over spreek. Dat zijn geen fysieke sleutels, maar dat zijn digitale sleutels. En die kun je eigenlijk op een bladje papier gaan schrijven. En die kan je dan eigenlijk gaan plastificeren, in een thermosfles steken, dat als je huis afbrandt, dat je er ook niet... Je kan daar kopies van nemen, op verschillende plaatsen leggen. Je kan ook zeggen van, kijk, ja, mijn bitcoins worden pas gespendeerd als bijvoorbeeld 2 van die sleutels samenkomen. Dus je kan daar allerlei verschillende opties voor gaan doen, naar gelang je... hoe zou ik het zeggen? Je investering in Bitcoin.
Kleine Kenny is alleen, heeft niemand om zich heen. Zit nu al een paar jaar voor de deur van de GB. Kenny weet van niks, heeft zelf geen idee wat of hoe het is om te leven zoals veel. Slaapt soms op de tram, soms slaapt hij op de bank. Kenny wil wel werken, maar hij stinkt weer naar de drank. Altijd op de vlucht, niemand die hem helpt. De city is de jungle en dat is alles wat hij kent. Mama was 16 toen de Kenny werd geboren. Papa een debiel dat al te veel had gesnoven. Droga als ontbijt, Kenny ondervoed. Coca op de pijp, ammoniak van om de hoek. De sociale assistente die kwam nooit meer op bezoek. Papa smeet ze buiten omdat ze er te veel moeit. Kenny had er veel aan, maar niemand had het boeit. Twee ouders die het leven van hun kind hebben verknoeid. Kenny heeft nooit iets verkeerd gedaan. Kenny moest zich solo door het leven slaan. Kenny kan zo lang niet meer verder gaan. Hij wil net leven zoals wij. Kenny zat op school, maar hij werd nooit geaccepteerd. Had maar één idool en ze heeft niet overleefd. Moeder lag K.O. voor de weer zoveelste keer. Tot ze niet meer bewoog, omdat ze nooit heeft gedoseerd. Mama is gestorven aan een overdose cocaïne. Papa vloog de bak in voor het dealen van zoveel. De olie van zijn vrouw werd er net eentje te veel. Kenny was al lang, maar is nu helemaal alleen. Na zijn moeders dood liep het vrij snel uit de hand. Weggehaald van elke school naar elke instelling van het land. Zelf de psycholoog dacht, hij maakt zichzelf van kant. Maar Kenny hield zijn hoofd boven water langs de rand. Op zijn 18 jaar stond hij solo in zijn schoenen. Kreeg van onze staat beetje geld om op te boezen. Kenny kende niks buiten drugs, drank en hoeren. Vanaf zijn 21 was het gedaan met al die toeren. Kenny heeft nooit iets verkeerd gedaan. Kenny moest zich solo door het leven slaan. Kenny kan zo lang niet meer verder gaan. Hij wil net leven zoals wij. Nu loopt hij door de straten alsof niks hem nog iets boeit. Het leven is een bitch die hem elke dag bezoekt. Een deken, jas en tas, slaapt in hoeken op de stoep. Soms krijgt hij zware lappen, soms koopt hij vuile troep. Overleeft met klein geld dat hij krijgt van passanten. Jonge, hippe mensen met een koffie en croissantje. Momo van de hoek geeft hem groente, fruit en drank. En Kenny weet verschil niet tussen sorry of bedanken. Dit is simpelweg hoe dat de fucking cookie kruimelt. Kenny kent niks anders, is er zomaar in getuimeld. Gevoelens kent hij amper, kan alles in niet uiten, starend naar zichzelf in de reflectie van de ruiten. Hoe moet het nu nog verder met de Kenny is de vraag. Ligt het aan zichzelf of is dit echt iets alledaags? Het is een zware steen en hij lacht me op de maag. Hoop dat Kenny weet dat ik door hem nooit niet meer klaag. Kenny heeft nooit iets verkeerd gedaan. Kenny moest zich solo door het leven slaan. Kenny kan zo lang niet meer verder gaan. Hij wil het leven zoals wij. Kenny heeft nooit iets verkeerd gedaan. Kenny moest zich solo door het leven slaan. Kenny kan zo lang niet meer verder gaan. Hij wil net leven zoals wij.
Zwangregie featuring Jan Paternoster met Kenny.
Radio 1.
Weet ik veel?
Ja, Bitcoin-believer Levi Hagebaard zit hier. Ja, Levi, jij bent zelf een believer. Je hebt er een boek over geschreven, Bitcoin voor beginners, maar je gelooft er ook in. Ben jij eigenlijk wel objectief genoeg om over Bitcoin te praten?
Dat is een goede vraag die ik mezelf soms ook afvraag. En ik probeer me daar ook even toe een keer op te pitchen van... is dat nog zo? Wat ik daarvoor probeer te doen, is mensen te volgen op Twitter bijvoorbeeld, die tegen Bitcoin zijn en ook hun argumenten te gaan naar luisteren op podcasts of artikels. Je hebt bijvoorbeeld een bekend persoon, Peter Schiff, die heel bekende goudinvesteerder, nogal tegen Bitcoin... En ik vind het ook belangrijk om naar zijn meningen te luisteren. Of bijvoorbeeld hoe dat centrale banken er tegenover staan. Dus ik probeer die meningen wel ook altijd steeds mee op te nemen en van hun perspectief zo dingen te bekijken. Maar het is zeker een terechte vraag. Ja.
Ja, of mensen die begaan zijn met het milieu en het klimaat. Want bitcoin zijn enorm schadelijk voor het milieu. Want de computers die codes moeten kraken, die aan die mining moeten doen om die bitcoins te ontginnen, die verbruiken enorm veel energie. Bijna zoveel dat het bijna niet meer kan tegenwoordig. Mm-hmm. Dat het eigenlijk not done is. Ja. Dat die draaien, die computers.
Absoluut. Om er een cijfer op te plakken. Ik denk het is iets van 130 terawatt. Dat komt overeen met het totale energieverbruik van Argentinië, bijvoorbeeld. Dus dat is gigantisch, gigantisch veel.
Het is een groot land, toch?
Ja, inderdaad. Nu, dat is één iets. Tot op vorig jaar werd eigenlijk de meerderheid van die energie, of toch zeker de helft, opgewekt door fossiele brandstoffen. En het is eigenlijk dat vooral het probleem is. Het is niet per se de energie dat het verbruikt, maar het is eerder van waar komt die energie. Want er zijn heel wat overschotten aan energie op deze wereld. We hebben meer dan genoeg energie, maar we moeten ze kunnen opwekken op hernieuwbare manieren. En wat we nu hebben gezien is heel het verhaal van China, waarbij dat China bitcoin is gaan bannen. En heel veel van die miners zijn dus vertrokken. En we zien nu bijvoorbeeld dat al heel veel miners hernieuwbare bronnen gebruiken, zoals waterkrachtcentrales, zonnepanelen, windenergie, om eigenlijk bitcoins te gaan minen. En op dat vlak is dat geen probleem, want het is niet zo dat eigenlijk bitcoin energie weghaalt van bijvoorbeeld steden of gemeentes die energie vragen. Het is namelijk zo dat die miners zich gaan lokaliseren op plaatsen waar dat er een overaanbod is. Dus, met andere woorden, als die miners dan niet zouden staan, dan zouden die energieproducenten hun energie niet kwijtraken, want er is zoveel vraag niet daar lokaal.
Ja, maar het feit blijft wel dat die enorm veel verbruiken. En dat we nu allemaal weten dat het al ver voorbij 5 voor 12 is, qua verbruik, qua CO2-uitstoot. Ja. Er is ook iemand die zegt, is in deze tijd waarin het overduidelijk is dat we onze CO2-uitstoot moeten verminderen, is de bitcoin dan wel verantwoord?
Ja, wel. Ik vind het nog steeds zeker verantwoord, omdat het in mijn ogen hernieuwbare bronnen subsidieert. Dan ga je zeggen van, hoe wil je daarmee zeggen? Wel, kijk, een heel concreet voorbeeld. Je hebt in IJsland heb je bijvoorbeeld hydrothermische centrales, waarbij dat ze eigenlijk energie gaan uithalen uit de grond of warmte gaan uithalen uit de grond. Nu, ze bouwen daar bijvoorbeeld een energiecentrale van laten we zeggen, 20 megawatt, maar er is maar vraag van 10 megawatt. Zij kunnen gaan zeggen van, kijk, dat is perfect groene energie dat ze daaruit halen, maar we kunnen onze afschrijving nu eigenlijk maar doen op 10 jaar, maar als we eigenlijk nog die overige 10 megawatt gebruiken voor bitcoins te minen, dan kunnen we onze afschrijving doen op 5 jaar. Want we kunnen die gebruiken, want er is anders geen vraag daarvoor. Ze gaat anders toch maar verloren. Datzelfde met waterkrachtcentrales. Dus op dat vlak subsidieer het producenten om meer zonnepanelen te gaan maken, om meer waterkrachtcentrales, meer windmolens te gaan bouwen. En dat zien we in Texas, Alaska, Canada, waar dat er gigantische farms worden gebouwd met al die hernieuwbare bronnen, deels voor de lokale community daar, maar ook deels voor bitcoins te gaan minen. Zonder die bitcoin mining was dat anders niet winstgevend genoeg om daar zo'n hele installatie te gaan uitbouwen. Dus
Zouden we ook niet gewoon even misschien is dit daar een rare vraag, hè, omdat ik er niet genoeg van ken, maar zouden we ook niet gewoon even de productie van bitcoin kunnen stilleggen tot we alleen nog maar hernieuwbare bronnen gebruiken die gunstig zijn voor het klimaat en en onze wereld niet vervuilen? Kunnen we niet even stoppen? Want terwijl blijven die computers toch wel draaien en verbruiken.
Wel, ik denk overheen zou niet liever doen dan dat stoppen. Maar dat is een beetje dezelfde vraag stellen zoals we gaan het internet eventjes op pauze drukken en we gaan het volledige internet stilleggen. Dat is juist hetzelfde dat je eigenlijk met bitcoin zou kunnen doen. Wat is het internet? Wel, niemand bezit het internet. Dat is van ons allemaal. Dat zijn computers dat we niet weten waar dat al staat. Dat zijn als overal in de wereld. Bitcoin is net hetzelfde. Als we spreken over die miners, dat gaat letterlijk over duizenden overal in de wereld. Die overal verspreid zitten, dat we niet altijd weten waar dat ze zitten. Heel veel zijn daar nu natuurlijk wel al van publiek geworden, omdat ze ook rapporten gaan uitleggen. Veel van dat zijn ook publiek genoteerde bedrijven die op de Nasdaq en op de Dow Jones gelist zijn eigenlijk. dus op de Amerikaanse beurs. Dus dat zijn bedrijven die effectief al een transparantieplicht ook hebben. Maar je kan dat dus niet zomaar stellen, want anders was het natuurlijk al lang gedaan. Hè.
Ja, ja er is iemand, Frederik Luisteraar zegt, de redenering van groene energie houdt geen steek, zolang er nog fossiele energie nodig is. Hè. Dat is eigenlijk...
Ja, absoluut. Ja. En dit gezegd zijnde, ik vind het ook absoluut niet oké dat op dit moment ongeveer nog 30-40% van fossiele brandstoffen komt. Dat moet ook verminderen. En op dit moment is het ook nog niet volledig inderdaad oké.
Dus is dat iets waar jij vaak genoeg bij stilstaat, waar jij wat een beetje wringt, het idee dat jouw bitcoins, die volgens jou heel veel voordelen ook hebben, die je al hebt benoemd, wel een gigantisch groot effect hebben en een heel groot nadeel voor de wereld?
Wel, ik sta eerder stil bij het alternatief. Van bitcoin verbruikt nog veel fossiele brandstoffen. Het is niet goed voor het klimaat. Maar het alternatief, het huidige financiële systeem, verbruikt ook heel veel energie. Denk maar aan al de panzerwagens die rondrijden, alle gebouwen, de kantoorgebouwen, alle servers die draaien. Dat verbruikt ook heel veel energie. Het ding is, bitcoin is heel transparant en heel open en we kunnen het heel makkelijk gaan kritiseren. Het huidige financiële systeem is veel meer gesloten en we kunnen daar veel moeilijk een cijfer op plakken van hoeveel verbruikt dat nu. Maar er zijn toch ook wel hoge cijfers daaraan verbonden. Dus ik vind dat je ook het van beide kanten moet gaan bekijken.
Ja, ik denk dat er heel veel mensen die er toch maar langs één kant bekijken.
Ja, ja.
Want bijvoorbeeld Bertrand zegt, bitcoin is virtueel, de planeet is reëel.
Het geld op je rekening is ook virtueel. Dus,
Ja, maar voor veel mensen lijkt het niet dat geld zoveel energie verbruikt, dat zoveel kost aan onze planeet.
Nee, maar dat is nu misschien een ander onderwerp. Ik vind dat daar heel sterk verbonden mee is. Is van, wat zorgt er nu voor dat eigenlijk een munt zijn waarde kan hebben? Je moet dat ergens gaan afdwingen. Hoe doet de Amerikaanse dollar dat? Zij hebben eigenlijk een leger, zeg maar, die eigenlijk gaat gaan zorgen dat andere, waar ze mee kunnen gaan imponeren, dat zo'n land zoals China of een ander land natuurlijk geen Amerikaanse dollars gaat gaan bijprinten. Dus je moet eigenlijk een soort van basisfundering hebben, waarbij dat je kunt op terugvallen van kijk, er is een bepaalde energie nodig vooraleer je iets kunt gaan afdwingen. Goud zou ook zijn waarde niet hebben, zou het zo lastig zijn om het in de grond te gaan delven. Als we het gewoon zelf kunnen maken, zou goud zijn waarde niet hebben. Als we allemaal dollars en euro's kunnen gaan bijprinten, zou het ook zijn waarde niet hebben. Geld heeft nu eenmaal een insteek nodig om het eigenlijk zijn kracht te kunnen geven, laten we het zeggen.
Het is toch iets dat ik moeilijk vind.
Ja, absoluut, zeker.
Of Convenience featuring Feist met Catholic Country.
Bitcoins zijn alleen gecreëerd om de centrale banken te omzeilen, om de belastingen te bedotten. En bitcoins is voor losers.
Voor losers?
Is voor losers. Want heel die zeebel die nu altijd maar meer en meer opgeblazen wordt, die zeebel die is gedoemd om te ontploffen.
Ja, Levi, schrijver van het boek Bitcoin voor beginners. Jean-Pierre van Rossum vindt jou een loser.
Ja, het is wel niet, abnormaal dat je heel wat kritiek krijgt als je voor je mening of voor iets uitkomt.
Ja, hij zegt het
ik denk niet dat het persoonlijk is. Dus.
Het is ook een zeebel die zal ontploffen, zegt hij.
Ja, inderdaad. Ja. Dat zeggen ze natuurlijk al jaren. Hè, dat
en als er iemand iets kent van zeebellen die kunnen ontploffen, is het wel...
Ik ging net zeggen, hij heeft ook wel een heel track record achter hem. Dus, maar ja, inderdaad. Het kan... Ik geloof niet dat het gaat ontploffen, maar absoluut... Ik zie gewoon niet in hoe dat het kan oploffen. En ik denk, de gemiddelde leeftijd voor zeebellen in het verleden, als er een studie rond gedaan, is ongeveer 7 of 8 jaar. Gelijk de tulpen, of van de Minnesota Railways in Amerika, of het internet. In 2000, die duren allemaal zeer kort en nooit zo lang. Gelijk dat Bitcoin nu al 12 jaar bestaat. Dus
jij gelooft in de toekomst. Jij denkt niet dat het zal ophouden met bestaan.
Ik geloof dat er een toekomst is waar Bitcoin een plaats in heeft, ja.
Ja, ook na het vorige waar we het hebben over gehad, al de klimaatactivisten die misschien alleen maar de nadelen zien van de bitcoin. Jij denkt dat het dat zal overleven?
Ik vind dat je het volledige plaatje moet bekijken en er is een positieve trend. En ik zie dit als een beter alternatief voor het huidige systeem. Dus ik zie er absoluut toekomst in.
Ik moet nog even verkeer geven. Op de binnenring rond Brussel verlies je 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette door een ongeval op de rechte rijstrook. Daardoor ook 15 minuten aanschuiven op de E40 vanuit Gent vanaf Ternat. Op de buitenring staat 20 minuten kijkfile vanaf Grimbergen. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Door werken gaat het 10 minuten trager op de N31 naar Zeebrugge tussen de aansluiting met de E40 en Sint-Michiels. Op de A19 van Kortrijk naar Ieper is de afrit Ieper-Noord weer vrij. Ja, Levi, we hebben nog 1 minuut en 15 seconden voor het einde. En de traditie wil dat we, weet ik veel, eindigen met een quiz. Een quiz om te zien of ik goed heb opgelet. En ik moet nu even het juiste knopje vinden. Wacht, want ik ben dat niet gewoon. Voilà, dat is zo met een leuk muziekje erbij.
Voilà. Weet ik veel.
Gaan eens je kennis testen. Danira, hoeveel bitcoins zijn er in omloop?
21 miljoen.
Yes. Wat kan je zien op de Bitcoin-software?
Of de transacties correct gebeuren en wel van wie naar wie de transactie is gegaan.
10 op 10, perfect. Wat is de functie van miners?
Die moeten eigenlijk moeilijke wiskundige codes kraken om die bitcoins te ontginnen. En dat zorgt voor heel veel vervuiling en dat is niet zo goed voor het klimaat.
Ja, zeg maar ook bewakers inderdaad van het netwerk. Perfect. Wat is de kleinste eenheid binnen een bitcoin?
Satoshi.
Perfect. En de laatste vraag. Hoeveel verbruiken al die bitcoin-computers, al die miners, samen?
Ja, zoveel als ongeveer Argentinië alleen verbruikt.
Yes.
Toch? Zoveel als het.
Alright. Dat is 5 op 5.
Ja, je hebt je taak volbracht. Ik begrijp er al iets meer van. Dikke merci, Levi Hagebaard, voor deze introductie in bitcoins. Morgen over kankeronderzoek. Bedankt om te luisteren. Heel graag. Tot morgen.